Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan broeder T. Wendt in een leesdienst. Gerard Putters is de organist. Er zijn vandaag twee collecten, voor de kerk en voor onderhoudgebouwen. De deurcollecte gaat naar de gevangenzorg in Nederland en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster P. de Lange Visser, Vijverhof, kamer 107. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 122... De verzen 1 en 3. Psalm 122, de verzen 1 en 3 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 105. De verzen 2. En 3 in de nieuwe berijming. Psalm 105, de verzen 2 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 65. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 65, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied, dat zijn weer twee verzen van het lied over het paasproject. Dan zingen we na de schriftlezing uit het liedboek Gezang 177. De verzen 1, 4, 6... en 7. Uit het liedboek Gezang 177, de verzen 1, 4, 6 en 7 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 75. De verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 75, de verzen 5 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot Psalm 17... vers 3. Psalm 17, vers 3, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Johannes. Johannes hoofdstuk 18. De verzen 1... tot en met 11. Johannes hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 11. De tekst zijn de twee laatste verzen, dus de verzen 10 en 11 van het genoemde schriftgedeelte. Johannes hoofdstuk 18, de verzen 10 en 11 zijn de verzen voor de tekst. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 16:45 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente. Ik geloof dat, doet u het of niet? Verstaat u mij of verstaat u mij niet? Ja, gelukkig. Goedemorgen, jongeren, ouderen, al onze gasten. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin ons vanmorgen voor zal gaan broeder Theo Wendt. En vanmiddag zal onze eigen predikant Tommy van de Heuvel onze voorganger zijn. Volgende week, eerste paasdag, zal in beide diensten dominee van de Heuvel onze voorganger zijn. Voor de tweede keer wordt u meegedeeld dat na gehouden onderzoek door de kerkenraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis op eerste paasdag in de middagdienst. Martin van Herk, Tirza de Hartog, Bram Kik, Sanne Tas, Tessa van Falen, Hilde Visser en Manon van der Zwan. In verband hiermee wensen tot de gemeenschap van onze kerken over te komen Martin van Herk vanuit de gereformeerde gemeente van Hendrik Udo Ambacht, Tirza de Hartog vanuit de PKN-gemeente van Hilversum, Bram Kik vanuit de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuid en Manon van der Zwan vanuit de gereformeerde kerk van IJsselmuiden. Op tweede paasdag zal broeder Andries Knevel een paasappel verzorgen. We willen dit jaar een tweetal extra momenten van bezinning invoegen in onze voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. En we herinneren u daarom aan de korte samenkomsten op Witte Donderdag en Stille Zaterdag in de kerkzaal van 7:30 tot ongeveer 8:00. We hopen op deze manier nog meer inhoud te geven aan onze kerkelijke lijdensweken die voorafgaan aan Goede Vrijdag en Pasen. De kerkdienst op Goede Vrijdag begint om 9:00 om 7:30. Sorry hoor, je staat 19:30, dus ik was in de war. Na deze morgendienst krijgt u in een liturgieboekje de opzet van de Stille Week aangereikt, zodat u zich thuis hier ook kunt voorbereiden. In dit boekje is tevens de liturgie voor de middagdienst opgenomen. Afgelopen woensdag is bij Martijn en Marleen van Erk een dochter geboren. Ze noemen haar Sophie Anne. In verband met nog twee openstaande vacatures ouderling zijn de volgende broeders kandidaat gesteld. A. Bijl, Marowijne 20. H. A. Keizer, Hoofdlaantje 40 in Hendrik Udo Ambacht. J.C. van der Velde, Haageinde 11 hier in Dordrecht. En Frans Wittekoek in de Florisstraat 63. Binnenkort ontvangt u kerkelijke post, waarin de kandidaten nader aan u voorgesteld worden. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op 18 april aanstaande na de morgendienst. En alle catechisanten die zich hebben opgegeven voor de afsluitingsavond van de catechese-seizoen op woensdag 31 maart aanstaande, worden uiterlijk om 6:50 verwacht aanwezig te zijn in de Zuidhovenkerk. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 122, vers 1 en vers 3. De kerkraad wens u een goede, gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij ons en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst vervolgen met het zingen van een lofpsalm op Gods heilsdaden, namelijk psalm 105, de versen 2 en 3 in de nieuwe berijming. Luisteren naar de wet van de Heere. Daarna zingen we psalm 65, vers 1. En daarna zullen we nog luisteren naar een stukje uit de catechismus, uit zondag 34. En daarna zingen we het tweede vers. Dus na de wet, psalm 65, eerst het eerste vers. Daarna uit zondag 34... wil God ons nog leren. En dan vers 2. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Zondagen 34 tot en met 44 wordt de wet van de Heere besproken en uitgelegd. En vraag en antwoord 95, daar staat: wat is afgoderij? En misschien denken wij, daar doen wij niet aan. Maar als we het antwoord beluisteren, dan houdt dat ons allen een spiegel voor. En daar staat: afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Dus nog een keer. In de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Ik denk dat we allemaal moeten belijden dat we dat allen doen. En laten we onszelf daarin ook onderzoeken. Een tekst die daar nog bij staat uit 1 Kronieken 16 vers 26. Want alle goden der volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Sterkte en vreugde is in de plaats waar hij woont. Laten we bidden, gemeente. Heere onze God, dat willen wij deze morgen belijden dat U hemel en aarde gemaakt heeft. En dat U de enige ware God bent, de levende God. En zo zijn we vanmorgen bijeengekomen om Uw aangezicht te zoeken, om U te belijden dat wij niet zonder U kunnen. Want zonder U kunnen wij niets. Gij wilt ons in uw huis verzadigen met alle overvloed. Maakt u dat waar, Heere, deze morgen. Breek door in ons hart met uw Heilige Geest. En leer ons u te volgen, Heere Jezus. Want u bent de goede herder. U wilt ons brengen naar grazige weiden. Maar de boze wil ons van u aftrekken. Wilt u hem van ons weren, opdat hij in ons hart en deze morgen geen plek in ons midden zal hebben. We belijden u onze schuld, dat we de duisternis zo vaak liever hebben dan het licht. Wat u in deze wereld zond, uw Zoon, de Heer Jezus, de Heiland, de Heelmeester, de Redder, het Lam dat de zonde van de wereld op zich nam. En zo bidden we om uw Heilige Geest in ons midden. Opdat ons zingen, opdat ons bidden, opdat ons spreken, ons luisteren, mag zijn tot uw eer. Wilt u met kracht werken in onze harten. En zo willen we ook een moment stil zijn voor uw aangezicht en ons hoofd buigen voor u. Wilt u dan spreken tot ons, Heere, in onze harten? Dank u, Heere God, dat u de sprekende God bent. Dat u hoort. Dat u leeft. Amen. We willen met elkaar nu het kinderlied zingen. Jullie hebben op het paasproject vandaag de laatste plaag. Een plaag die de Heere God de Egyptenaren deed treffen. De ergste wat je kan overkomen is dat een kind van je sterft. En die plaag komt over het volk Egypte omdat het zich zijn hart verhardde naar de Heere. En zo staat dat ook beschreven in het stukje op het mededelingenblad. En met jullie zingen we dan ook het kinderlied. Luister goed, zegt God de Heer. Dat jullie dat ook mogen doen naar de juffrouw vanmorgen. En dat wij dat mogen doen in deze dienst naar de Heere God. gaan verder in het Johannesevangelie. We hebben rond het avondmaal een prediking gehoord uit de tafelgesprekken van de discipelen met de Heer Jezus. Vorige week het afscheidsgebed van de Heer Jezus. En we vervolgen vandaag uit Johannes 18 de gevangenneming van de Heer Jezus. Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was, de hof van Gethsemane, die hij met zijn discipelen binnenging. En ook Judas, zijn verrader, wist die plaats, omdat Jezus daar dikwijls was samengekomen met zijn discipelen. Judas dan kwam daar, die een afdeling soldaten tot zijn beschikking had gekregen en dienaars van de overpriesters en de fariseeën, voorzien van lantaarns, fakkels en wapenen. Jezus dan, alles wetende wat over hem komen zou, kwam naar voren en zeide tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazoreër. Hij zeide tot hen: Ik ben. In de grondtaal staat namelijk niet ik ben het, maar ik ben. Zijn naam. En ook Judas, zijn verrader, stond bij hen. Toen hij dan tot hen zeide: Ik ben, deinsden zij terug en vielen ter aarde. Wederom dan stelde hij hun de vraag: Wie zoekt gij? En zij zeiden: Jezus de Nazoreër. Jezus antwoordde: Ik zeide u dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld werd dat hij gesproken had: Wie gij mij gegeven hebt, uit hen heb ik niemand laten verloren gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De naam nu van de slaaf was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek het zwaard in de schede. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? We zingen lied 177, de versen 1, 4, 6 en 7. tekst van de preek is Johannes 18, versen 10 en 11. Ik lees het nog een keer met u. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het. En hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De naam nu van de slaaf was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek het zwaard in de schede. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Zinloos geweld is de laatste jaren een actueel thema in de Nederlandse samenleving. Dat begon na de dood van Joes Kloppenburg in Amsterdam. En na die dood heeft de vader van Joes de stichting Zinloos Geweld opgericht. En sinds die tijd horen we van de regelmaat van de klok van stille tochten. En dat is nodig, dat is een protest tegen het geweld wat plaatsvindt. En wat we 2 weken geleden in Dordrecht van zo dichtbij meemaakten. Maar ook in het Lijdensevangelie, gemeente, is sprake van zinloos geweld. Want bij de arrestatie van de Heer Jezus trekt Simon Petrus opeens een zwaard. En daarmee slaat hij er stevig op los. Het gevolg is dat een slaaf van de hoge priester een oor kwijtraakt. Nu, dat valt mee, zou je zeggen. Er is slechts 1 slachtoffer en dan nog met beperkte verwondingen. Dat had erger gekund. En toch, zelfs die beperkte gevolgen zijn voor de Heer Jezus meer dan voldoende reden om dit zinloze geweld af te wijzen. Trouwens, ook als er geen slachtoffer zou zijn geweest, had de Heer dit geweld als zinloos afgewezen. Het thema van de preek is dan ook zinloos geweld op de lijdensweg van de Heiland. Wat er volgens de tekst in de Hof van Gethsemane gebeurt, gemeente, is inderdaad te typeren als zinloos geweld. Want Simon Petrus trekt bij de arrestatie van de Heer Jezus ineens een zwaard om daarmee anderen te belagen. En waarom? Ja, dat is altijd de vraag bij zinloos geweld. Waarom? Wat brengt mensen tot daden van geweld? Is het frustratie? Is het drankmisbruik, een opwelling van boosheid of gewoon een uitgelaten jolige sfeer? Of is er wat diepers aan de hand? Bijvoorbeeld geen beheersing van de emoties. Nu, dat laatste is bij Petrus zeker het geval. Al is het niet de enige verklaring, het speelt hier wel een rol. Petrus is verbaasd, sterker nog, Petrus is verbijsterd. Zo even waren de meester en hij met de andere discipelen alleen in de hof van Gethsemane. De meester had gebeden, indringend gebeden, tot 3 maal toe gebeden. En dat gebed droeg het karakter van een worsteling. Jezus worstelde biddend met zijn vader om de weg van de vader te zien en de weg van de vader in gehoorzaamheid te gaan. Oh, die beker die Jezus moest drinken, die beker van het lijden. Wat viel hem die zwaar die te aanvaarden. Daarom die herhaling van de gebeden. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En daar, in de wil van de vader, vindt de Heere uiteindelijk de rust om zich aan deze weg over te geven. De discipelen, 1 voor 1 in slaap gevallen, worden gewekt en samen trekken ze verder. De discipelen, 1 in 1 in slaap gevallen. Hoe herkenbaar voor ons? Hoe vaak zeggen wij niet, wij zullen voor je bidden. Wij zullen er zijn. En hoe vaak, eerlijk zijn, doen we dat dan niet? In slaap gevallen. En dan? Ineens wordt de stilte van de hof doorbroken. Er is rumoer. Er zijn fakkels. lantaarns en wapens. Ineens is daar Judas en met hem een groot arrestatieteam, bestaande uit een afdeling Romeinse soldaten en leden van de tempelpolitie om Jezus te arresteren. En dat betekent schrik en paniek. Petrus moet gedacht hebben, dit is een hinderlaag, dit is een verrassingsaanval. Hoe komen we hier uit? Komen we hier sowieso wel uit? Laten we in ieder geval onze huid duur verkopen. We zullen ons niet zonder slag of stoot gewonnen geven. En voor hij het zelf doorheeft, trekt hij een zwaard en opent impulsief de tegenaanval. Petrus trekt het zwaard dus in een moment van paniek en verbijstering. Dat laat ons zien, gemeente, hoe snel een mens kan komen tot het gebruik van geweld. En dat geldt niet alleen ongelovigen. Het geldt, zo blijkt hier, ook discipelen van Jezus. Ook mensen als Petrus. Mensen die Jezus leerden volgen, kunnen in een onbewaakt ogenblik zomaar naar het wapen van geweld grijpen. Dat kan verbaal geweld zijn. Dat wil zeggen, geweld met woorden. Een vader die zijn zoon uitscheldt, of een werknemer die zijn directe chef vloekt en tiert. Het kan ook lichamelijk geweld zijn. Bijvoorbeeld een ouder die in een opwelling van boosheid zijn kind ongenadig hard slaat. Of een stel vrienden die in een bui van belorigheid een ander een paar trappen geeft. Hoe kan dat? Dat kan, gemeente, omdat de zonde zo funest huishoudt in onze harten. De zonde ontwricht alles. De relatie tot God, de relatie met de naaste, maar ook de gevoelens in ons hart. Door de zonde staan onze gevoelens niet meer onder de beheersing van de Heilige Geest, met alle gevolgen van dien. En ook als we in ons leven mogen weten van het werk van Gods genade, dan nog zijn en blijven die gevoelens op de bodem van ons hart licht ontvlambaar. Er hoeft maar iets te gebeuren, of deze gevoelens ontladen in boosheid, toorn, haat of nijd. Terecht noemt de catechismus deze gevoelens de wortel van de doodslag. Dat wil zeggen, alle geweld, ook in zijn extreemste vorm, is terug te voeren op de gevoelens in ons hart. Daar ligt de oorzaak van dit zinloze geweld van Petrus. Daar ligt de oorzaak van alle andere vormen van zinloos geweld. Ook in ons eigen leven. Laten we dat eerlijk onder ogen zien, gemeente. En vooral, laten we dat voor Gods aangezicht bedenken. Dan ontneemt de Heer ons alle reden om in hoogmoed op Petrus neer te zien. Want hij is niet anders dan u en ik. In ons hart leven dezelfde driften en gevoelens. Het komt er misschien niet altijd zo nadrukkelijk uit als bij Petrus, maar het is er wel. Laten we daarom veel Gods aangezicht zoeken. En laat er voortdurend gebed zijn om de inwoning van de Heilige Geest. Zoals de Heere in zijn woord ook ons beloofd heeft. Want alleen door die inwoning van die geest komen onze gevoelens weer onder de beheersing van de genade en blijft zinloos geweld achterwege. Maar impulsief handelen, gemeente, is niet de enige verklaring van dit zinloos geweld. Er is meer. Petrus wil de Heere zijn heiland beschermen. Petrus begrijpt niet dat Jezus geen enkel verzet biedt bij zijn arrestatie. Integendeel, het lijkt wel of de meester zich vrijwillig aanbiedt. Nu, dat gaat Petrus veel te ver. Nog maar kort geleden had hij gezegd dat hij de Heer Jezus nooit in de steek zou laten. Nee, Petrus zou zijn leven voor de heiland inzetten. En dat was geen loze praat geweest. Simon Petrus meende het. En dat zal hij nu dan laten zien. Hij zal de meester beschermen. Als Jezus zichzelf niet beschermt, zal zijn discipel dat doen. Dan kan Jezus tijdig op de vlucht slaan. Snel trekt Petrus het zwaard en deelt lukraak een paar klappen uit. Een zekere Malchus, een slaaf van de hoge priester Caiaphas, misschien wel meegestuurd om hoge priester verslag uit te brengen van deze gebeurtenissen, wordt het slachtoffer. Hij kan het zwaard van Petrus niet meer ontwijken. Eén van zijn oren valt bloedend op de grond. Voor de soldaten en Malchus zelf is dat wellicht een meevaller. Alleen een oor afgehouden. Dat had zeker erger gekund. Stel je voor dat Petrus Malchus in de borststreek had getroffen. Voor Petrus is dat waarschijnlijk een tegenvaller. Want hij wilde zonder twijfel meer raken dan alleen het oor. Hij wilde zo graag zijn heiland beschermen. Maar Jezus weigert de hulp van het zwaard van Petrus resoluut. Jezus heeft geen zwaard nodig om de hinderlaag te ontlopen. En geen zwaard nodig om bescherming te vinden. Want zo zegt de heiland in vers 11 van hoofdstuk 18. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? En met die ene zin, notabene gesteld in de vorm van een vraag, maakt de Heere de reden duidelijk waarom hij het zwaard afwijst. En die reden is de Vader. Vanwege de Vader moet Jezus dit zwaard afwijzen. Wat hier gebeurt, zo wil Jezus zeggen, moet gebeuren. De Vader wil het. Het zijn dus niet alleen de mensen die Jezus doen lijden, al is ook dat waar, maar het is ten diepste de hand van de Vader die hier actief is. De hand die de Zoon doet lijden. En dat drukt de heiland dan uit in het beeld van de beker, de drinkbeker. Dat is een beeld ontleend aan het Oude Testament. In het Oude Testament wordt in twee betekenissen over de drinkbeker gesproken. Allereerst is de drinkbeker de beker van verlossing. Tijdens het Pascha werd Gods verlossingswerk in de uittocht van zijn volk uit Egypte dankbaar herdacht. En onderdeel van die Pascha-maaltijd was het drinken uit de beker van de verlossing. Die drinkbeker is dus het beeld van Gods heil. Het heil dat door de Heere en door Hem alleen was gewerkt. Het heil dat daarom door Gods volk alleen in geloof ontvangen kan worden. En als het in geloof ontvangen wordt, werkt het ook werkelijk vreugde uit. De vreugde van de drinkbeker van de verlossing. Zoals de dichter van Psalm 116 dat zegt. Hoe zal ik de Heere vergelden al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam des Heeren aanroepen. Maar de drinkbeker staat in het Oude Testament ook voor de drinkbeker van Gods toorn. Het is de beker die Gods gramschap symboliseert. Psalm 75 zegt het zo. Want in de hand des Heeren is een beker, en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd. Hij schenkt eruit tot de droesem toe. De droesem, dat is helemaal op, tot de drap toe. Alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken. En als u daarover wat meer wil lezen, dan kunt u dat doen. In Jeremia 25 vanaf vers 15, waar de Heere God dat ook zegt, dat alle volkeren rondom Israël die beker van Gods toorn zullen drinken, over hen doen komen. En waarom? Omdat ze de Heere God niet dienen. En zo is dat ook voor ons gemeente, voor ons jongeren, een belangrijke vraag. Want hier komt de kern. Willen wij van de Heere Jezus leven? Willen wij Hem volgen? Hem dienen? Of gaan wij eigen gekozen wegen? Die vraag komt op ons toe. Als Jezus hier over de drinkbeker spreekt, heeft Hij het over deze beker. De beker die vol is van Gods toorn. En Gods toorn is niets anders dan zijn heilige afkeer van de zonde. Gods toorn heeft niets van doen met woede of een opwelling van boosheid. Dat is toorn bij ons. Gods toorn is de keerzijde van zijn heilige liefde. Het is in feite zijn gesmade liefde. Voorop gaat altijd het heil dat de Heere vanuit zijn eeuwige liefde laat verkondigen. En die zin kan Johannes inderdaad schrijven. God is liefde. Maar echte liefde kan ook toornen. Juist echte liefde weet wat toorn is. Nu, zo is het in volmaakte vorm bij de Heere. Als zijn liefde veracht, als zijn heilsboodschap verworpen, als zijn Zoon miskend wordt, dan, ja dan, openbaart de Heere zijn heilige afkeer van de zonde. Dan openbaart God zijn toorn. Dan wordt een volle drinkbeker zondaren aan de mond gezet om daaruit te drinken. Tot op de bodem toe. En dan zullen zondaren weten wat ze in jaren, in geen jaren wilden geloven. Dat de Heer heilig is. Want er is niet alleen een drinkbeker van de verlossing, ook een drinkbeker van Gods toorn. Nu had Jezus tegen zijn discipelen al eerder over deze drinkbeker gesproken. We lezen erover in Matteüs 20. De toorn van God die zondaren zou moeten treffen, zal door Jezus gedragen worden. Maar de discipelen hadden er toen niets van begrepen. Daarom is het geen overbodige herhaling als de heiland hen nogmaals indringend herinnert aan die beker. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Opmerkelijk is de vorm die Jezus gebruikt. De beker die de Vader mij gegeven heeft, dat ziet op de eeuwigheid. Toen heeft Vader, de Zoon, deze drinkbeker aangereikt. En de Zoon heeft de beker bereidwillig aanvaard. En sinds dat moment heeft de Zoon het geweten. De Vader verlangt van de Christus dat hij de beker leeg drinkt. Dat hij zich laat vernederen en zich laat arresteren. Dat hij bespot, geslagen en gekruisigd zal worden. Dat hij in het duisternis van 3 uur de eeuwige toren van de eeuwige God over de zonde van de zijnen zal dragen. En de heiland is bereid. Wat een heerlijk getuigenis van het evangelie. De heiland is bereid om de beker van Gods gramschap leeg te drinken. In Gethsemane was het vooruitzicht van die beker nog een zware beproeving. Maar door de gebeden vond de heiland rust in de wil van de Vader. En zo gaat hij dan ook de finale van de lijdensgeschiedenis in. Bereid. Volkomen bereid om Gods wil te doen. Maar, en dat is het kritieke punt in deze tekst, daar kan de heiland geen enkele hulp bij gebruiken. En daar wil de heiland ook geen hulp bij gebruiken. Ook niet het zwaard van Petrus. Sterker nog, het zwaard van Petrus is hier een sta in de weg. Petrus wil de lijdensbeker bij Jezus vandaan houden, terwijl de heiland deze beker moet en wil drinken. Daarom zegt Jezus tegen Petrus: steek het zwaard in de schede, dat is, berg het wapen op en laat het daar. Want bij het verlossingswerk van de Heer Jezus is geen plaats voor menselijke assistentie. Zondaren hoeven niet voor de zaligmaker te zorgen als hij zijn heilswerk gaat voltooien. Daarmee lopen ze de Heer alleen maar voor de voeten. Christus doet het heilswerk alleen, van het begin tot het einde. Nee, Petrus hoeft niet voor Jezus te zorgen. Jezus moet en wil voor hem zorgen. Petrus moet leren dat hij de Heer niet voor de voeten moet lopen, nu hij zijn heilswerk gaat volbrengen. En dat is een les die elke discipel die Christus volgt op weg naar Golgotha moet leren. Het eigen zwaard opbergen en Jezus alleen het verlossingswerk laten doen. Eigen vroomheid, eigen ijver voor God, eigen goede voornemens. Een heilige oorlog voor de waarheid, het zijn zwaarden die wij maar al te graag trekken om bij te dragen aan Gods heilswerk. Maar in werkelijkheid staan we de zaligmaker mee in de weg. Daarom, als u nog met uw zwaard in uw hand staat, berg het op. En laat Christus het werk doen, waartoe Hij alleen bekwaam is. Wij vormen geen samenwerkingsverband met de heiland. Integendeel, Hij is de borg, wij de zondaar. Hij doet het werk van de verlossing, terwijl wij de schuld alleen maar groter maken. En zo drinkt Hij de lijdensbeker alleen, opdat u de beker van de verlossing zou ontvangen. Bent u het zwaard al kwijtgeraakt in uw leven? Hebt u geleerd dat mensen geen bijdrage kunnen en mogen leveren aan Gods reddingsplan? Anders gezegd, hebt u van genade leren leven? Ja, dat kan een hele strijd zijn. Want een mens wil zo graag zelf iets doen. Ook als het gaat om het heil van de Heere. En daarom heeft de Heilige Geest zo vaak handenvol werk aan ons. Maar wat een zegen als ik het mag leren om een streep te halen door alles wat van mij is. Als ik ga zien dat al het mijne de heiland alleen maar in de weg staat. En dat hij het verlossingswerk doet zonder mij. Maar wel voor mij. Wat krijgen de woorden van het avondmaalsformulier dan rijke betekenis? Hij voor mij. Hij de drinkbeker van Gods toorn. Voor mij de beker van de verlossing. Dat wordt ook duidelijk wat de consequenties zijn voor de praktijk van het christelijke leven. En dat is dat er in het koninkrijk van God geen plaats is voor geweld. Geweld in het koninkrijk van God is per definitie zinloos geweld. Want leven in de navolging van de Heer Jezus Christus is leven door het geloof. En dat leven is geestelijk van aard. Daarbij passen geen vleeselijke wapens. Zeker, de overheid draagt het zwaard niet te vergeef, zegt de schrift. Dat is een duidelijke Bijbelse lijn. De overheid is als dienaresse van de God geroepen recht en gerechtigheid te handhaven. En daar hoort eventueel het gebruik van geweld bij. Dat is zo'n verantwoordelijke taak dat de kerk van Christus niet zal nalaten voortdurend voorbeden te doen voor de overheden, opdat het zwaard van het recht goed gehanteerd mag worden. Maar wat de overheid is geboden, het zwaard dragen en gebruiken, is de kerk en de christenen niet toegestaan. Berg uw zwaard op, zegt de Heer. Geen geweld op de weg van de genade. Want uw kracht ligt in het kruis van Christus. Om het concreet te maken voor het leven van Gods kerk als geheel, wij hoeven in deze wereld het evangelie niet te verdedigen met de heilige kruistocht voor de waarachtigheid van Gods woord. We hoeven de dwaling niet te bestrijden met geweld. Wij hoeven het verzet tegen de genade of het misbruik van Gods naam niet te beantwoorden met krachttermen of grove woorden. Die dwaling is er, zeker. En ze stemt verdrietig, omdat ze de heilsboodschap van het evangelie vermengt. Het verzet tegen de genade is er ook. En dat doet ons bang maken. Want zonder geloof kan niemand de Heere behagen. En het misbruik van Gods naam, het raakt ons tot in het diepst van ons hart. En toch, geen geweld, zegt de Heer, want dat past niet in het koninkrijk van God. Wat zei de Heer ook alweer in de dagen van de profeet Zacharia? Niet door kracht, noch door geweld zal het geschieden, maar door mijn geest. Hoort u dat? Gods koninkrijk wordt niet gebouwd of uitgebreid door kracht of geweld, maar door Gods geest. Laat de kerk van Christus daarom nooit haar toevlucht nemen tot machtsmiddelen of andere vormen van geweld. Doet ze dat wel, dan is ze werelds bezig. Dan staat ze de Heere alleen maar in de weg. Daarom de zwaarden opgeborgen en het oog van het geloof gericht op de Heilige Geest. Dat maakt het leven van Gods kerk in deze wereld heerlijk ontspannen. Zeker, God roept ons tot volledige dienst aan zijn zaak. Maar dat hoeft ons niet krampachtig te maken. Want de zegen van deze dienst ligt in de hand van de Heilige Geest. Aan Hem mogen we ons toevertrouwen. Aan Hem mogen we ook het werk in Gods Koninkrijk toevertrouwen. En die Heilige Geest is zelf de garantie dat Gods werk niet stuk breekt op de muren van verzet en ongeloof. Integendeel, dwars door dat verzet en dat ongeloof heen bouwt en bewaart de Heere zijn kerk. Maar dat geldt niet alleen voor het leven van Gods kerk als geheel. Het geldt ook voor de individuele christen. Ook daar is geen plaats voor het gebruik van geweld. De houding van een christenmens wordt immers bepaald door de band aan de Heere en zijn woord. En niet door wereldse maatstaven. En wat zegt de Heere in zijn woord? Ik wijs u op Romeinen 12 vers 19. Daar zegt de Heere: wreekt u zelf niet, geliefden, want mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor ons leven. Het betekent dat we het recht niet in eigen hand nemen. Of ooit uit mogen zijn op persoonlijke vergelding. Ik weet, er zijn talloze situaties waarin zo'n houding wel voor de hand ligt. Wat kan een kind van God gebukt gaan onder miskenning? Kwaadsprekerij, diefstal, misleiding, misbruik of haat. En wat laat dat een diepe sporen na in ons hart? En soms ligt het dan zo voor de hand om kwaad met kwaad te vergelden. Of om het recht in eigen hand te nemen. Maar als Christus waarlijk koning is in ons leven, zoeken we zo'n houding te bestrijden. Om ons des te meer te houden aan het woord van de Heere dat zegt: laat af van de toorn en zoek de wraak niet. Psalm 37. Dat vraagt oefening. Inderdaad, geestelijke oefening. Want het staat haaks op wat een mens van nature wil. Geduld en geloofsovergave aan de Heere heeft een mens niet van zichzelf. Dat werkt de Heere alleen. Maar op het gebed, door de Heilige Geest. En beide wil de Geest ook in ons werken. Wie er ook moedig om vraagt, zal uit genade dat ook ontvangen. Dan werkt de Geest geduld in het dragen en verdragen van onrecht en lijden. En we leren de voetstappen van de Meester te drukken. Maar de Heilige Geest werkt ook de heilige activiteit van de geloofsovergave aan de Heere. We leren alles in Gods hand te geven. We geven het over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. En zo wordt het christelijke leven gesierd met gaven van geduld, zachtmoedigheid en innerlijke vrede. Ooit zag ik in een christelijk zorgcentrum twee hoogbejaarde bewoners met elkaar op de vuist gaan. De aanleiding was, goed beschouwd, een onnozel iets. En dat is het vaak. En toch, de spanning liep zo hoog op dat er rake klappen vielen. Toen dacht ik, zo lang onder de bediening van Gods woord en zo weinig begrepen, zo oud en zo weinig geleerd, zoveel genadetijd en zo weinig vrucht, laat het ons tot zelfonderzoek brengen. Is er in ons leven de goede vrucht van geduld en zachtmoedigheid? Hebben we geleerd af te zien van eigen recht? En weten we van de geloofsovergave aan Hem, in wiens hand recht en wraak zijn? Het evangelie zegt in 1 Petrus 2 over Christus: Hij schold niet terug als Hij gescholden werd. Hij dreigde niet toen Hij leed. Hij gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Deze Christus wordt u vandaag verkondigd als fundament en voorbeeld. Als fundament. Want al wie op Hem zijn geloof bouwt, mag het weten. Hij is onze volkomen verlossing. Hij dronk de lijdensbeker tot de laatste druppel leeg. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En zo is Hij ons een oorzaak van eeuwig heil geworden. Daarom, zie op naar Hem. Geloof in Hem. Maar Christus is ook voorbeeld. Niet in de zin dat de gelovigen Hem nadoen. Wel in de zin dat ze Hem navolgen. Ook in de manier waarop ze lijden en onrecht verwerken. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. 1 Petrus 2. Kijk, daarom, zegt de Heere, met het oog op al die lastige situaties in het leven van alle dag, laat af van toorn en zoek de wraken niet. Zoek het bij Hem. Geloof alleen in Hem. Amen. We zingen nu uit de psalm van Gods toorn, psalm 75, de versen 5 en 6 in de Nieuwe Bijbel. Thank you. we danken en bidden. U zal zelf de schenker zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u dat u het niet aan ons overlaat. En geeft u dat wij het ook in uw handen zullen durven te laten en durven over te geven. Daar waar ons onrecht gedaan is. Daar waar ons hart op speelt om toe te slaan. Dank u dat u de Heer Jezus de weg van de Vader laat gaan. Dat hij die gegaan is in gehoorzaamheid aan u. Vergeef ons, Heere, onze eigen wijsheid. Onze ongehoorzaamheid. En leer ons de rust te vinden in de wil van de Vader. De rust te vinden in de weg die u met ons gaat. We danken u als het goed mag gaan. U zij daarvoor de dank en de eer. Maar als het de weg moeilijk is, als er diepe kuilen in de weg zitten, gekomen zijn, door ziekte, vanwege eenzaamheid, ouderdom, door rouw, de handicaps, of een kind dat van ons afgedwaald van de weg van u is afgedwaald, of een kind die we verloren hebben, strijd in ons huwelijk. Och Heere, er is zo onnoemelijk veel leed. En u weet ervan. Maar soms kan het zo stormen in ons hart en misschien komen we wel in opstand naar u. Dat we al zo lang bidden, zo lang worstelen met die weg die we gaan. Heere, komt u dan nader met uw heilrijke rechterhand. Wilt u troosten en bemoedigen? Wilt u verder leiden? Als soms de wilde niet meer is om verder te gaan. Maar ook mensen niet meer weten hoe ze verder moeten. Ontfermt u zich. En leer ons, Heere God, om mee te lijden. Mee te strijden. Want ook daarin belijden we onze schuld. Dat we daarin zoveel tekort komen. Dank u dat we ons leven bij u mogen brengen. En dat willen we ook doen met de mensen die beschreven staan op ons mededelingenblad. We willen u danken voor de geboorte van Sophie Anne van Erk. We danken u nadat we vorige week in ons midden 3 kinderen mochten dopen, dat u ook nu weer nieuw leven hebt willen schenken. Wilt u hen de kracht geven voor de opvoeding van Sophie Anne? Wilt u hen ook veel vreugde van haar geven en onderling? We willen u danken met zuster De Lange, Visser. We danken u dat ze alweer uit het ziekenhuis mag komen. En tegelijkertijd bidden we u voor haar kwetsbare gezondheid in haar hoge ouderdom. We willen bidden voor broeder Robert Koudstaal. U weet de weg die hij moet gaan. We dragen hem aan u op. U weet wat hij nodig heeft. We danken u voor het stukje extra zorg wat hij mag ontvangen in het ziekenhuis. Wilt u uw zegen eraan verbinden en wilt u hem weer oprichten dat hij ook snel weer in ons midden mag zijn. We danken u ook met twee gezinnen waar huwelijksjubileum gevierd mag worden. We danken u met broeder en zuster van de vrede, in verband met een 55-jarig huwelijksjubileum. Dank u voor al die jaren van trouw en liefde, van uw genade over hun leven. We danken u ook met broeder en zuster Boersma voor hun 25-jarig huwelijksjubileum. Ook hen mochten dat in dankbaarheid ontvangen. Heren, er was strijd en moeite in deze twee huwelijken, in gezinnen. Maar er was ook zoveel goeds. En dank u dat we mogen weten dat de jaren die komen ook in uw handen liggen. We willen ook bidden voor de broeders die gekandideerd zijn. U weet ook wat een worsteling dat kan zijn. Geeft u hen alles wat ze daarin nodig hebben. We willen ook bidden voor de mensen in de Alpha-cursus. Voor degene die leiding geven. Bedouw hen met uw geest, met de liefde van uw zoon. Geeft u hen helderheid om uw woord te verkondigen, om dingen uit te leggen. Maar geeft u ook veel liefde voor de mensen die de cursus volgen. Wilt u tot hen hart spreken, opdat ze zich mogen overgeven aan uw liefde en uw genade. Zo danken we u voor uw trouw en uw zorg, ook in deze dienst. Wilt u het verkeerde wat daarin was, in onze gedachten, in ons spreken, wilt u dat wegnemen. Geeft u ons verder nog een goede zondag met elkaar. Vanmiddag nog een goede dienst. En wilt u zo overal waar uw naam verkondigd wordt, uw eigen zegen eraan verbinden, opdat mensen tot u mogen komen, weggerukt mogen worden uit de duisternis, uit een leven zonder u. Opdat het koor dat u zal toezingen in het hemels Jeruzalem uitgebreid mag worden, ook door deze zondag heen. Dat vragen we u uit genade om Christus wil. Amen. We gaan nu collecteren en de collect is voor de kerk en voor het onderhoud van de gebouwen. We zingen tot slot uit Psalm 17 uit de oude berijming, vers 3. We zetten onze treden in uw spoor, opdat onze voet niet uit zou glijden. Wil ons voor struikelen bevrijden. Psalm 17, vers 3. Straks nog liturgie meenemen. Ontvangt nou nog de zegen van onze Heere God. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.